Ik zat even te denken, het is pauze, maar dat is helemaal niet. U mag meteen vragen stellen. We doen het anders. Renate. Zoet. Ik denk dat het betekent dat er in het boekrol ook een heleboel mooie en positieve dingen zijn. Het boek Ezechiël. Als je het boek Ezechiël vergelijkt met die boekrol, dan zijn er in Ezechiël zowel de zoete als de bittere dingen. Die bittere dingen worden hier niet genoemd, wel in het boek Openbaring. Er is het zoete en het bittere. Als je nagaat hoe groot het deel is van het boek Ezechiël dat positief is. Hij wordt geroepen om dat goddeloze volk te waarschuwen, het oordeel aan te kondigen. Maar wat hij uiteindelijk allemaal opschrijft, vanaf hoofdstuk 34, vanaf hoofdstuk 34 tot 48, is bijna allemaal positief. Allemaal zegen, allemaal glorie. Het verwijst naar het Messiaanse vrederijk. Het verwijst naar de nieuwe tempel. Hij als priester was daar natuurlijk bijzonder in geïnteresseerd. Het verwijst naar de nieuwe tempel die er zal zijn. Een heel groot deel van het boek is zoet. En zelfs in die eerdere hoofdstukken zijn zoveel zoete elementen. Dat betekent ook dus, de Heere God vraagt niet van ons om alleen maar, dan ben je een doemdenker, dan ben je een onheilsprofeet. Zelfs bij Jeremia, die eigenlijk nog meer een onheilsprofeet was dan Ezechiël, vind je in zijn boek, met name in hoofdstuk 31 tot 33, zulke glorieuze dingen van heil en van zegen. Dat doet elke profeet. In de Bijbel vind je nauwelijks doemdenkers alleen maar. Ze hebben allemaal ook de zoete honing gebracht, maar ook de bitterheid. De zoetheid en de bitterheid. Want de taak van de profeet is altijd tweeërlei. Aan de getrouwen wordt gezegd, hou vol en jullie zullen deel krijgen aan het Messiaanse Rijk. Aan de goddelozen wordt gezegd, als jullie je niet bekeren, kom je onherroepelijk onder het oordeel. De profetische bediening heeft altijd dat element wat 1 Korinthe 14 vers 3 zegt, stichting, vermaning en vertroosting. Vermaning voor degene die correctie behoeven. Vertroosting voor degene die de boodschap nodig hebben om vol te houden totdat ze Gods licht zullen zien opgaan. Wie nog meer?
We weten dat het kan.
Ja, absoluut. Vandaag en dan weten we dat die massa's op de been gebracht kunnen worden. Er is nog één positief element bij die troonwagen. Er zijn een heleboel details die ik niet genoemd heb, maar ik schiet mij ineens te binnen. Dat is een klein detail waar ik zomaar overheen lees. En dat is die regenboog die genoemd wordt tegen het einde, vers 28 van hoofdstuk 1. Zoals de aanblik is van de boog die in de regentijd in de wolken verschijnt, zoals de aanblik van die omhullende glans. Nou, dat is natuurlijk niet alleen maar een parallel met van, oh kijk eens, iets van die zeven kleuren van de regenboog vind je daar ook in terug. Nee, dat gaat natuurlijk veel dieper. Ook dat vind je bij de troon van God in een Openbaring 4. De regenboog was om die troon. Maar dat verwijst natuurlijk naar het verbond van Noach. De regenboog is Gods bewijs van trouw. Die regenboog bestond ook al voor die tijd, maar vanaf Noach is het een teken geworden. Elke keer als je de regenboog ziet, word je herinnerd aan de trouw van God. Want die regenboog zegt inderdaad, het regent, maar de zon schijnt ook. Als de zon niet schijnt, dan heb je ook geen regenboog. Dus het is allebei. Maar die regenboog betekent, God zal nooit meer de wereld door water verdelgen. Kijk maar, het zonnetje schijnt. Het komt goed met de wereld, maar ook als God de wereld gaat verdelgen, zal het door vuur zijn, niet door water. Maar de regenboog is een bewijs van Gods trouw. Hij houdt zijn belofte aan deze wereld. En dat is ook zo mooi in Openbaring 4. Het is ook een boek vol oordelen, maar de regenboog wijst erop. God is trouw aan zijn belofte. Hij is trouw aan degenen die aan hem trouw zijn. En zo zijn er allerlei details. Ik zal er vast nog wel meer, had ik er kunnen noemen, die ik allemaal niet genoemd heb. Wie nog meer? Broeder Tonkens.
De adelaar, ja. Die heel krachtig is, ja. Roofdier is. Maar ik vind het altijd zo prettig om de adelaar in verband te brengen met die uitspraak. Mijn wegen zijn hoger dan uw wegen, ja. Mijn gedachten hoger dan uw gedachten.
Ook mooi. Jesaja 55, meen ik. Dat is ook een positieve gedachte. De adelaar vliegt hoog, heeft een geweldig overzicht en ontzettend scherpe ogen. Die roofvogels kunnen hetzelfde zien als wat wij zouden zien vanaf die hoogte met een zeer zware verrekijker. Dat kunnen zij met het blote oog gewoon zien. Zij zien dus die muis of wat voor dier het ook is. Nou ja, een lammetje voor een adelaar, want het is een muis natuurlijk te gering. Ik denk nou even aan sperwer. Maar die kunnen met enorm scherpe ogen zien, ja. Dat is waar, dat is ook een aspect van de adelaar. En niets ontgaat hem. Dat is waar.
Adelaarsvleugels.
adelaar?
Ja, de adelaar. Maar daar gaat het over de relatie tussen de adelaar en zijn jongen. Natuurlijk, hè. Bij de adelaar kun je natuurlijk een heleboel beelden gebruiken. Dat gaat om de relatie tot zijn jongen. Denk ook maar aan die je jeugd vernieuwt als die van een arend. Psalm 103, dat is weer een ander aspect. Dat gaat terug op een volksoverlevering dat de arend om de zoveel jaren al zijn veren zou vernieuwen. En zoals hij al zijn verentooi vernieuwt. In werkelijkheid is het een beetje ingewikkelder in elkaar, maar het is een mooi beeld voor de vernieuwing van een mens. Van rups tot vlinder. Of zoals in dit geval de adelaar die zijn oude verenpak afgooit en een nieuw verenpak krijgt. Dus er zijn heel veel beelden aan te ontlenen aan de adelaar. Zoals dat met veel beelden hebt die multi-interpretabel zijn. Dat wil zeggen, multi is veel, dat weet u toch. En interpretabel, dat is interpreteerbaar. Je kunt het op vele manieren interpreteren. Er is een Joodse traditie die zegt dat elke tekst van de Bijbel op 70 manieren kan worden uitgelegd. Dat is een beetje poëtisch uitgedrukt. Maar het betekent, beelden hebben vaak veel meer diepere lagen nog dan wij denken. Wie nog meer? Ja, dat klopt. Ja, het is, de moeilijkheid is, hun interpretatie daarvan was wat anders dan blijkbaar bij de Heer Jezus. Kijk, uit het Oude Testament, er komen die zoon dus mensen tegen in Psalm 8, maar ja, dan moet je wel weten dat je dat inderdaad op de Messias kan betrekken. Dat doet een Jood nooit, dat weten we pas door het Nieuwe Testament. Maar Daniel 7 weten ze wel allemaal. Daniel 7 is 13, die mensenzoon die verschijnt met de wolken des hemels. Dat hebben ook de Joden als Messiaans uitgelegd. Dat weten we uit de geschriften, uit de tijd tussen Malachi en Matthäus. Dus in dat tijdperk tussen die twee testamenten, daar zijn heel wat Joodse geschriften die tot die tijd behoren. En daarin wordt ook over die zoon des mensen gesproken. Dus die gedachte die is steeds levendiger geworden. Dus toen de Heer Jezus optrad en hij sprak over de zoon des mensen, begreep A, iedereen dat hij het over Daniel 7 vers 13 had, maar B, ook dat sloeg op de Messias. Dus het feit dat hij dat op zichzelf toepaste, dat was heel spectaculair. Maar wat ze niet begrepen, wat ze niet wisten, en dat kun je zo moeilijk kwalijk nemen, de Heer Jezus heeft ons dat pas duidelijk gemaakt, dat is bijvoorbeeld de verbinding met Psalm 110 vers 1. Zet u aan mijn rechterhand. Die tekst kenden ze wel, maar zij zeiden dat zal betekenen dat de Messias in de tempel zal zitten aan de rechterzijde, en dus in het heiligdom, naast de Ark des Verbonds, de hoogste, de edelste, nobelste plaats. Ze dachten helemaal niet aan de hemel. Want de Messias is in de eerste plaats een mens. Dat de Messias goddelijk is, dat is op de dag van vandaag een doorn in het oog van de orthodoxe Jood. Dat bestaat niet. Dat kennen ze niet uit het Oude Testament, terwijl wij het op allerlei plaatsen erin zien. Maar dat is met de kennis van het Nieuwe Testament. Dus dat is de hoogste plaats aan Gods rechterhand, dat wil zeggen in het heiligdom. Maar nu zegt de Heer Jezus in Matthäus 26, als hij voor Caiaphas staat, dat hij aan Gods rechterhand in de hemel zal zitten. En dat hij vandaar zal komen uit hem. Hij legt een paar verbanden die voor hen zo niet bekend waren. Waarmee hij zichzelf, want ze gaan hem doden. Maar hij zegt, ik zal zitten aan Gods rechterhand in de hemel. Na dood en opstanding, hemelvaart. En ik zal niet terugkeren uit het heiligdom. Ik zal terugkeren uit de hemel. Hij betrekt Daniel 7 vers 13 op zichzelf en zegt dat hij voor die tijd zijn plaats in de hemel zal innemen aan de rechterzijde van God. Dus hij past Psalm 110, ik hoop dat jullie het nog kunnen volgen, Psalm 110 niet toe op zitten naast die rechterhand van de Ark des Verbonds in de tempel. Hij past dat toe op de hemel. Hij zegt van zichzelf dat hij naar de hemel zal gaan en daar aan de rechterhand van God zal zitten. En dan als de zoon des mensen met de wolken des hemels zal terugkeren. Luister, hier zijn geen andere opties mogelijk. Of dit is waar en je buigt je voor hem neer, of je doodt hem. Daar is geen neutraliteit mogelijk. Dit is zo'n enormiteit. Het is of waar, of het is de grootste schandalige godslastering die je kan voorstellen. En dat moeten we ook even begrijpen. Je kunt daar niet neutraal onder zijn. Vanuit Joods denken is dit of waar, en er zijn heel wat Joden die dat hebben erkend, of het is de ergste godslastering die denkbaar is. En dat zie je ook. Caiaphas scheurt zijn klederen en zegt, wat hebben wij nog voor bewijzen nodig? Woorden uit zijn eigen mond. Zo over zichzelf te praten. Ik ga zitten aan Gods rechterhand, daar kwam het op neer. En vandaar zal ik terugkeren en Daniel 7 vers 13 vervullen. Ja, het is of waar herhaal ik, of het is de grootste schandaal. Het grootste godslastering die je kan voorstellen. Maar dat is het mooie natuurlijk. Geen Jood zal ooit in een commentaar zeggen, oh, dat is natuurlijk de Messias, die mens van Ezekiel 1. Pas als je dit hele plaatje kent uit het Nieuwe Testament, Christus gezeten aan de rechterhand van God in de hemel, en zelfs in hem zien wij God, in hem zien wij de Vader, dan zeg je, hey, maar die mens die hij ziet op de troon, eigenlijk in zekere zin is dat hier Jezus zelf. De mens gezeten aan de rechterhand van God, in de troon van God. Maar dan moet je dus lezen met een bril vanuit het Nieuwe Testament. En de Jood heeft die bril niet. Hij heeft een Talmudische bril. En dat is een heel andere bril. Wij lezen niet hetzelfde Oude Testament. Ik zei een keer tegen een rabbi, ik zeg beter mee eens, dat jullie een ander Oude Testament hebben dan wij. Want jullie lezen hem door de bril van de Talmud, wij lezen hem door de bril van het Nieuwe Testament. En dan komen er twee boeken uit. Hij zei, dat is helemaal waar. Volledig mee eens. We waren het zo eens. Maar het betekent wel dat we natuurlijk totaal anders dezelfde teksten lezen. En dat is natuurlijk ook pijnlijk. Tuurlijk, als je een andere bril op je neus hebt, dan zie je wat anders. Zag ik nog een vinger wapperen of was dat voorbij? Ja, ik zag hem. Twee zelfs. Maar waar is dat vuur dan? Wat voor vuur denk je dan?
Nou, de aarde dan door vuur verdeld.
Ik snap het, maar mijn volgorde van de gebeurtenis is een beetje anders zoals ik het zie. Als de Heer Jezus terugkomt, is er nog helemaal geen vuur. Dat vuur komt pas 1000 jaar later. Als hij terugkomt, sticht hij het Messiaanse Rijk. En aan het einde van dat Messiaanse Rijk, dan zal de huidige hemel en aarde door vuur vergaan. En uit die as van dat vuur zal de nieuwe hemel en de nieuwe aarde voortkomen. En dat vuur moet volledig uitwerken, dat wordt niet gedoofd. Dus die wolken worden ook niet verbonden met de regen. De wolken zijn eigenlijk ook een soort troon. Op een lichte wolkenwagen. Het is een wolkenwagen. Het is een troonwagen die bestaat uit wolken. En het is heel boeiend. Dat komt maar één keer voor in Daniël 7. Maar in het Nieuwe Testament wordt over die wolken zo vaak gesproken. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. Hij zegt dat ook zelf in Matthäus 24. Dus dan zullen ze het teken van de Zoon des Mensen zien. Die zal komen met de wolken des hemels enzovoort. Het komt een heleboel keren voor. Allemaal gaat het terug op die ene tekst. Ook als er staat, we zullen de Heer tegemoet gevoerd worden in wolken. Het is altijd die wolken van Daniël 7. Dus het is een heel bijzondere metafoor. Zelfs als de Heer Jezus ten hemel vaart, zie je dezelfde gedachte. Hij stijgt ten hemel. Dat moet je natuurlijk niet al te plastisch voorstellen. Want als hij met een lichtsnelheid zou gaan naar de randen van het heelal om daar de hemel te kunnen betreden, was hij nu nog onderweg met eerbied gesproken. Dat is te ver. Maar dat gebeurde niet. Hij wordt aan een wolk onttrokken aan hun ogen. En dan betreedt hij, ik zou haar zeggen, een andere dimensie. Hij hoeft niet verder te reizen. Hij hoeft alleen maar een andere dimensie uit te wijken. Maar de wolk is eigenlijk als het doek dat over het toneel gaat. Aan het eind van het stuk valt het doek. En alles wat op het toneel dan zichtbaar was, dat zie je nu niet meer. Dat doet ook niet meer toe. De wolken gaan dicht. En dan komen die engelen en die zeggen, deze Jezus die jullie zo ten hemel hebben zien varen, zal op dezelfde wijze weer terugkomen. Diezelfde wolken zijn er dan weer en die zullen hem dan onthullen. Die wolken dragen hem naar deze aarde toe, maar hij zal zichtbaar zijn voor iedereen. Terwijl de wolken toen hem onttrokken aan de ogen, zullen de wolken hem dan onthullen. Dus het is hetzelfde gebeurd als hij ten hemel vaart of als hij terugkomt, is dezelfde gebeurtenis in omgekeerde volgorde. Dan weer diezelfde wolken. Dus die wolken spelen een grote rol. Net als de bazuin Gods, als ik dan nog even mag zeggen, dat is zo'n andere metafoor. Die komt zo vaak voor in het Oude Testament en het Nieuwe Testament, dat die bazuin Gods, de dag des Heren gaat gepaard met de bazuin Gods. Ze vinden bij Joël en Zefanja al die passages waar zoveel over de dag des Heren wordt gesproken, daar altijd die bazuin erbij. In het Nieuwe Testament komt dat weer helemaal terug. Bazuingeschal zal die dag omgeven. Dat zijn de bekende, vertrouwde beelden die met de wederkomst van Christus verbonden worden. Broeder Tonkens.
Die wolken stroken. In het boek Job, daar viel me de uitspraak op dat God Job gaat ondervragen. En dan ook de vraag stelt, wie heeft wijsheid en inzicht gegeven aan de wolken? En daarom zie je die wolken ook als een symbolische aanduiding van goddelijke wijsheid en inzicht.
Ja. Dat is ook nog weer een nieuw aspect van die wolken. Ik dacht je dat ook nog. Oh nee, ik zat in Psalm 16 te denken. Dan heeft God ook wijsheid gelegd in de nieren.
Ja,
dat is nog weer een ander beeld. Wijsheid in de wolken. Maar ik denk eerlijk gezegd, als je het mij vraagt, bij Job, dat dat betekent dat God met wijsheid alles wat er aan de hemel gezien wordt, wolken, geschapen heeft. Ik weet niet of de gedachte is, maar dat zou ik nog eens moeten uitzoeken, of die wolken zelf wijsheid bevat, of dat de gedachte is. Of dat het erin zit dat God ook in die wonderen, wolkenwereld en alles wat daarboven gebeurt, ook wijsheid gelegd heeft.
In Openbaring is het weer een geweldige verschijning, omgeven met een wolk. Die
ja,
op een gegeven
klopt.
Moment dan Johannes een boekje geeft. Hè?
Ja.
En ja, die wolk die die engel omgeeft, die engel heeft een geweldige kennis.
Ja.
En dat zit ook in het boekje. En dan zit die wolk ook als een aanduiding van wijsheid en inzicht met die engel.
Ja, maar als het in het boek Openbaring om een wolk gaat en een engel verschijnt, dan is die engel zelf ook heel vaak de Heer Jezus. Er zijn verschillende passages waar het over een andere engel gaat, zoals hij heet dat dan vaak, een andere engel zag hij. En dan gaat het in feite ook over Christus. Soms is het een mystieke aanduiding, verborgen aanduiding voor Christus zelf. Vooral als er gauw een wolk aan te pas komen, dan ga je je oren spitsen. Zoals in Openbaring 14, hè? Ik zag een witte wolk en op de wolk iemand gezeten als een mensenzoon. Dat is Daniel 7 weer. Hij komt op die wolk, hij zit op die wolk en dat beeld komt nog een paar keer terug. Dus waar wolken zijn, waar het over wolken gaat in zo'n profetische context, verwijst dat altijd naar de komst van de Messias, denk ik. Maar goed, dan zou ik alle plaatsen waar wolken genoemd worden nog eens moeten nagaan. Die van Job is heel boeiend. Wou jij wat zeggen? Het leek net even zo. Goed. Zeker. Want u had eigenlijk een andere vraag. Want die wolken, dat kwam naar aanleiding van wat hij zei. Maar voor die tijd had u al uw vinger opgestoken. Dus u had een andere vraag.
In het boek Job, daar wordt gesproken over de zonen Gods.
Ja.
Die samen met God in overleg gaan. Welke betekenis aan Job mag worden toegekend. En die zonen Gods, is het denkbaar dat Jezus daar ook bij was?
Dat lijkt me niet denkbaar. En dat lijkt me eerder de leer van de Jehovah's getuigen, waar de zonen Gods, waar Jezus eigenlijk de hoogste en eerste geschapen engel is. De zonen Gods is een verzameld begrip. Ik heb straks een Hebreeuws lesje gegeven. Als je wil zeggen mensen, dan moet je het Hebreeuws zeggen kinderen of zonen van de mens, Bene Adam. En zo zijn die zonen Gods de Bene Elohim. En zonen betekent daar behorende tot, zoals mensenkinderen betekent wij zijn leden van het menselijk geslacht. Zo zijn zij, die zonen Gods, leden van het goddelijk geslacht. En een goddelijk in een wijdere zin dan alleen God. Ze behoren toe aan de hemel, het zijn hemelwezens. Het is hetzelfde als in Genesis 6, vers 4, waar de zonen van God zich afgeven met de dochters van de mensen. Het heeft niks te maken met het nakomelingschap van Seth. Daar gaat het ook over engelenmacht, hemelwezens. Ze behoren toe aan de goddelijke wereld. Zonen van betekent heel vaak toebehorend aan de goddelijke wereld. Maar de Heer Jezus zou ik daar niet in zien. De Heer Jezus zie ik op een heel andere plekken in Job. Bijvoorbeeld in de scheidsrechter in Job 9. Degene die, en ook later bij Eliu in Job 33, de scheidsrechter die tussen God en mensen instaat. Maar ook in Job 19, ik weet dat mijn verlosser leeft. Daarin zie ik eerder de Christus dan onder de zonen Gods. Als je de Heer Jezus wilt, net als bij Jesaja 6, als je Christus wil zien in het Oude Testament, dan is degene die in de troon zit eigenlijk Christus. Dus ik zou Christus eerder verbinden met degene die op de troon zit in het boek Job, dan met de zonen Gods die zich voor hem. Want die zijn allemaal dienstknechten. Die zijn erop uitgestuurd om de wereld door te trekken, de verslag uit te brengen. En een daarvan is de aanklager. Satan betekent eenvoudig aanklager. Hij heeft de functie van officier van justitie daar. Hij moet aanklagen. Maar ze komen allemaal om rapporten uit te brengen. Dat past niet bij het beeld van de Heer Jezus. Ja, ik zei dat net al in een tussenzinnetje in Genesis 6. Dat is precies dezelfde betekenis.
Het zou niet zo zijn dat ze voor de zondvloed, zeg maar.
Maar wie zijn die ze? De mensen?
Ja.
Ja, die zonen Gods in Genesis 6 die worden op twee manieren uitgelegd. En dat zijn allemaal zeer respectabele mensen aan beide kanten. En de ene groep die zegt de zonen Gods, dat zijn daar degenen die behoren tot die smalle lijn van de uitverkoren, van het uitverkoren geslacht, dat uit Seth en Henoch voortgekomen is en Henoch, Enos en Henoch, die lijn van de genade, de lijn van de getrouwen. Maar die zonen van Gods die zijn afvallig geworden, alleen Noach is tenslotte overgebleven, dus ook uit die lijn zijn ze afvallig geworden. En de dochters van de mensen, dat zijn dan die uit de lijn van Kaïn komen. En uiteindelijk hebben zelfs die zonen God allemaal afvallig geworden. En die hebben zich vermengd met die dochters van de mensen. Alleen, juist omdat de zonen God staat en dochters van de mensen, vind ik dat al een... Genesis 6, vers 1 tot 4. Oh, Job, in hoofdstuk 1 en in hoofdstuk 2. Isaac, ik zal je direct... Dan staat kinderen gods misschien wel. Nee, wacht eventjes. Even Isaac bedienen, dan kom ik bij je terug. Dat is een goede vriend van mij, die moet ik te vriend houden, dat begrijp je wel. Job 1, op vers 6. Op zekere dag nu kwamen de zonen gods om zich voor de Heere te stellen. Oh ja, gaat hij nou zeggen, let op. Oh ja. Zie je het? Job 1, vers 6. En dan in hoofdstuk 2, vers 1. Op zekere dag kwamen de zonen gods om zich voor de Heere te stellen. Ja. Ik was bezig uit te leggen, voordat mijn vriend Isaac met zijn vragen tussenkwam, dat er twee opvattingen zijn. De zonen gods zijn of bijzondere mensen, of het zijn engelen net als in Job 1 en 2. Ik ben een aanhanger van de tweede opvatting. Maar als je me op de pijnbank zou leggen om definitieve bewijzen te leveren, dan kan ik dat niet. Dus als u zegt, zou het zo kunnen zijn, dan zeg ik ja, natuurlijk. Maar alleen, ik geef aan de andere uitleg de voorkeur om een aantal redenen. Onder andere door het contrast. De gelovigen worden eigenlijk nooit zonen gods genoemd in het Oude Testament. Dat zijn engelen. Maar zelfs die regel is niet helemaal waar. In Ezekiel 1 worden, in Hosea 1 worden de gelovigen uit Israël uiteindelijk ook zonen gods genoemd. Dus als er twee meningen over zijn, dan wil dat zeggen dat het niet erg duidelijk is dat je niet kunt bewijzen. Maar ik ben een krachtig aanhanger, zolang als ik leef, van opvatting 2. Maar bewijzen doet dat niks. Maar ik moet zeggen, Watch My Knee, dat is niet zijn sterkste boek, vind ik. Het is het enige boek dat hij ooit geschreven heeft. Al zijn andere boeken zijn lezingen die door anderen zijn opgeschreven en uitgewerkt. Het is het enige boek dat hij zelf geschreven heeft. En dat vind ik niet het sterkste. Ik vind het zo speculatief over die zielskracht en over die geest en alles. Ik ben daar niet zo gelukkig mee met dat boek. Ik heb liever zijn andere boeken, zijn bijbelstudies. Ja, dat begrijp ik. Nou, wees er gelukkig mee, broeder. Ik bedoel, we kunnen hier niet definitief zeggen wie er gelijk heeft. Als u dat bevredigt en als u daar gelukkig mee voelt, ik zal u dat niet afnemen. Je kunt ook met die opvatting zalig worden. Daar zit het met. Ik geef de voorkeur aan de anderen, maar ik kan niet bewijzen dat u ongelijk hebt. En dat is heel vaak zo. Als we dat meer zouden erkennen over en weer, dan zouden we wel een heel stuk verder zijn. Ja, maar ik zou zeggen, laten we het hier nou. Want dan voel ik me weer verplicht om nog meer argumenten te geven voor mijn opvatting. Begrijp u? En dat. Er zijn voor beide een heleboel interessante opvattingen te geven. Hoewel, wordt je manier weer een heel eigensoortige aanpak daarvan. Die je dan bij andere mensen, die aan gewone mensen daar denken, ook weer niet tegenkomt. Dat van die zielskracht, dat is dan weer typisch iets van hem. In dat boek, De Geestelijke Christen. Maar ik denk dat beide kanten voldoende belicht zijn. Er zou nog veel meer over te zeggen. Dus tenzij dat iemand nog een zeer dringende vraag heeft. Het mag ook wel half dringend zijn. Maar anders gaan we er een punt aan draaien. Zie je, Ed, ik wist het. Ik zat te wachten. Ik denk, er komt nog een vraag van jou.
Ja. Aan de andere kant is hij gaan zitten aan de rechterhand van God.
Ja.
Maar in hem zie je ook de Vader. Maar wie is dan die God?
Ja, dat is een hele goeie. Weet je, dat is een hele goeie vraag. Maar ook wel een moeilijke. Ongeveer 3 kwartier kan ik het wel redden. Weet je, je hebt datzelfde probleem in openbaring 4 en 5. In openbaring 4 zit God op de troon. En in openbaring 5 komt het lam en neemt het boekrol aan uit zijn hand. En dan zie je dat mensen heel makkelijk zeggen in Genesis 4, dat is de Vader die op de troon zit. En dat komt doordat heel veel mensen overal waar ze God lezen eigenlijk aan de Vader denken. En daarmee de Heer Jezus tekort doen. Ik zeg, tenzij dat heel duidelijk uit het verband blijkt dat het over één van de personen van de Godheid gaat, moet je eigenlijk altijd zeggen, als het over God gaat, gaat het over de drie ene God. Als het over Yahweh gaat, dan is dat de drie ene God. Dus wie zit er op de troon? In openbaring 4, de drie ene God. En wie komt om dat boek uit zijn hand aan te nemen? De mens Jezus Christus. Je ziet het bijvoorbeeld in Colossense 1. In hem woonde de hele volheid van de Godheid lichamelijk. Maar de hele volheid van de Godheid, Dat is Vader, Zoon, Heilige Geest. Die volheid van de Godheid woont in de mens Christus Jezus. En die mens Christus Jezus is tegelijkertijd God de Zoon. Wie het vatten kan, die vatten het. Dat kun je uiteindelijk ook verder niet uitleggen. Je kunt alleen maar zo stellen en volgens mij moet je het ook zo stellen. Maar het is veel te makkelijk en traditioneel gebeurt dat heel veel. En ik vind dat dat tekort doet aan de Heer Jezus. Veel te makkelijk om waar je God leest dan te denken dat is de Vader. Dan zegt men de drie eenheid bestaat uit God, de Heer Jezus en de Heilige Geest. Nee, dat kun je zo niet zeggen. God is de drie enige God. Je moet zeggen Vader, Zoon, Heilige Geest. Als je zegt God, Zoon, Heilige Geest, dan doe je de andere twee al tekort alsof die niet God zijn. Terwijl juist essentieel is dat de drie enige God betekent dat alle drie die personen goddelijk zijn. Dus niet God, Jezus, Geest, Vader, Zoon, Geest. Dat is samen één God. Dus daarom vind ik dat ook belangrijk. Als God op de troon zit, is dat in wijze altijd de drie enige God. Maar waar God zich openbaart naar buiten toe, is dat altijd in de Zoon of in de Geest. Vandaar dat de Heer Jezus kan zeggen, toen Jesaja mijn heerlijkheid, de heerlijkheid hoorde, die woorden hoorde Jesaja 6, toen zag hij mijn heerlijkheid. Maar dat wil niet zeggen dat de Heer Jezus alleen maar op die troon zat. Het is de drie ene God die daar op de troon zat. Maar de drie ene God openbaart zich via Christus. In het begin was het woord en het woord was bij God. Als dat wat God openbaart en het woord was God. De Heer Jezus is degene die God openbaart en hij kan dat zo voortreffelijk omdat hij zelf God is. Maar hij is niet de drie ene God, hij is God de Zoon. Onderscheiden van God de Vader en God de Heilige Geest.